Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij beginnen deze dienst met Psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En u wordt verzocht natuurlijk thuis wel gewoon te zingen, maar hier in de kerk te neurien. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Aan u zal worden voorgelezen uit Genesis 21, de versen 1 tot en met 21. Genesis 21, vers 1 tot en met 21. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren. En na de lezing van de wet wordt u gespeeld of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling dat in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 21, de eerste 21 verzen. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ten gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud, als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij een Abraham gebaard had, spottende. En ze zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoort naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo ver als die met de boog schieten. Want ze zeiden, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Gemeente, er zal gespeeld worden Psalm 42 en daarbij denken we aan vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven die des daags zijn gunst gebied. Wel een gepaste psalm in deze tijd. Maar de Heer zal uitkomst geven. Wij gaan het samen thuis zingen en hier in de kerk wat neuriën. Geliefden, we hebben in de achterliggende weken wat stilgestaan bij Handelingen 15. Een belangrijk hoofdstuk in het boek Handelingen, want het brengt ons op een keerpunt in de verkondiging van het evangelie. En vanaf Handelingen 15 gaat dat evangelie de wereld in. En komt er naast een kerk uit de Joden ook een kerk uit de heidenen. En dat kerkvergaderend werk, dat gaat tot op de dag van vandaag voort, ondanks alles. We wilden de komende weken weer wat stilstaan bij de geschiedenissen die u vindt in Genesis 12 en verder. Dat gaat over Gods heilsbelofte. De beloofde zaligmaker die God in het Oude Testament heeft beloofd en die in het Nieuwe Testament is gekomen. En we waren de laatste keer vorig jaar gestopt bij Genesis 22, Genesis 21, waarin verteld wordt hoe in het huisgezin van Abraham en Sarah Isaac wordt geboren. En dan komen we nu toe aan het daaropvolgende gedeelte, Genesis 21, vers 8 tot en met 21. En ik lees u uit dat gedeelte vers 14. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouders, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. En ik lees er ook even bij wat we vinden in vers 12, het slot, waar God zelf tegen Abraham in de nacht zegt, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En tevens wil ik u een gedeelte lezen uit de Bijbel. En het gedeelte wat ik u ga voorlezen, dat is een toelichting op dit stukje uit de Bijbel. En dat vindt u in Galaten 4, waar de Heilige Geest bij monden van de apostel Paulus een toelichting geeft op wat we hier lezen. En die toelichting en die uitleg, die zal ik u ook voorlezen, want dat is erg belangrijk bij het lezen van dit stukje. Wat lezen we in Galaten 4? Luister, vanaf het 21ste vers. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Hè? Dus Genesis 21 bedoelt Paulus. Hè? Dus in Genesis 21 staat dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis. Hetwelk dingen zijn die een andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Let daar even op, hè? Vers 30. Maar wat zegt de schrift? En als u dan in de Bijbel kijkt, dan ziet u in Genesis 21, en zij zeiden tot Abraham, drijf Sarah. Wat zegt de schrift? Dat zegt Paulus dus. Hè? Is dat niet wat zei Sarah? Nee, wat zegt de schrift? Wat zegt God? Werp de dienstmaag uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaag zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Goed. We gaan spreken en nadenken over Gods belofte. En we letten dan in de eerste plaats op Gods wonderlijke weg. En dat vinden we vooral in de versen 8 tot en met 14a. En in de tweede plaats letten we ook op zijn opmerkelijke goedheid. En dat vinden we in vers 14b tot en met vers 21. Dus het gaat over de belofte God, de heilsbelofte. En dan in de eerste plaats een hele wonderlijke weg. Wat er gebeurt in de tent van Abraham en hoe de Bijbel dat aan ons uitlegt. In de tweede plaats Gods ongehouden goedheid ook jegens vijanden. En hoe de Heer dwars door de wereldgeschiedenis heen ook tenslotte uit Ismaël een volk wil formeren wat zijn lof zal vertellen. Maar daar staan we dan in de tweede gedachte bij stil. Gemeente, als je dit gedeelte zo leest, en dat heb ik u al meer gezegd vanaf Genesis 12, dan ligt natuurlijk bij ons heel erg voor in de mond. Het gaat over Abraham en over Isaac. En sommigen vinden dat mooi. En anderen vinden dat grijpend. En dan kunnen we daar natuurlijk allerlei lessen uithalen. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar toch moeten we wel een spade dieper, ook bij deze geschiedenis. Want het is natuurlijk niet in de eerste plaats een soort aaneenschakeling van verhalen die God ons vertelt. Een verhaal over Abraham, een verhaaltje over Isaac, een verhaaltje over Jacob en Esau. En dat is dit gedeelte natuurlijk ook niet. Want als we dit nou als een verhaal lezen, als een verhaal van God waarin we wat verstandige dingen kunnen leren, dan is het al gauw, ja, wat is dat nou toch verdrietig voor Sarah dat Ismaël zo lelijk doet tegen haar kind. Wat is het nou pijnlijk voor Isaac dat hij, als hij nou ouder wordt, zijn broer hem zo lelijk bejegent. En wat is dat nou toch erg van moeder Hagar dat ze haar zoon Ismaël daarin niet tegenhoudt. En wat is dat nou toch, ja, dom van Ismaël dat hij dit soort dingen doet. En al snel zijn we dan bezig en dan wordt die boodschap van de Bijbel, ja, een soort moraal van erge en goede dingen. En er staat natuurlijk best in de Bijbel een moraal. Dat is helder, we hebben de wet gehoord, niet doodslaan, niet echtbreken enzovoorts. Maar het gaat in deze zin om Gods heil. Gods heilsbelofte. Kijk, door de zondeval in Genesis 3 hebben wij het pik en pik donker gemaakt in deze wereld. Dat komt niet door God, dat komt door ons. En we hebben het nog naar onze zin in die duisternis ook. Want als het donker is, dan zien de mensen de boosheid en de kwaadheid van ons niet. De Heer Jezus zegt in Johannes 3, we hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want onze werken die zijn boos. Dat begrijpt u. Dus door de zonde werd het pikdonker en Adam en Eva die vluchtten weg voor God, zodat God maar niet meer zag wat ze gedaan hadden. En zo is een mens op de vlucht voor God in de duisternis van deze wereld. En dat God het natuurlijk donker kunnen laten. God had kunnen zeggen, nou die mensen hebben het licht uitgedaan, laat ze maar. En dan rennen we onszelf zo de afgrond in. Dat is het lot van elk gevallen Adamskind. Hij rent in de duisternis en vliegt zo de afgrond in. Dat is uw lot en mijn lot. En wat is nou het grote geheim? Het grote wonder van de Heer? Nou, ik kan dat eigenlijk niet ontroerender en indringender zeggen dan zoals ik dat lees in artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil u dat bij deze gelegenheid ook maar weer voorlezen. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, dat onze goede God zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot. En heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop des slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Een prachtig artikel in onze geloofsbelijdenis. Dus God zoekt in die enorme duisternis die gevallen mensen die bevend en sidderend voor God op de vlucht zijn, op. Gods ongehouden goedheid in deze wereld. En in het Nieuwe Testament lezen we dan in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat heeft God nou eeuwen geleden in het Oude Testament gedaan? Daar is hij in de duisternis dat licht gaan ontsteken. Licht gemaakt. En dat deed God door middel van een belofte. Een heilsbelofte. En die heilsbelofte staat in Genesis 3 vers 15. En die heilsbelofte heeft als inhoud, we hebben het ook gehoord uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, een zaad der vrouw. Er komt eenmaal uit de vrouw iemand voort die macht van de Satan en die zonde zal wegdragen. Dat heeft God eerst beloofd. Dat heeft God beloofd aan Adam. En daarmee werd Adam een drager van de heilsbelofte. Daarmee werd Adam dus een drager van het licht. En daarmee die belofte is overgaan op Seth. Eva daar aanvankelijk Kain, dat het al de verlosser was, maar dat was mis. Abel niet de geit, en tenslotte wordt vermoord door zijn broer Kain. En dan krijgen we Seth, de tweede drager van de belofte. En dan kunnen we zo die Bijbel nagaan en dan komen we tenslotte bij Abraham. Genesis 12. En dan wijst God Abraham aan als drager van dat licht. En om Abraham heen bouwt God een kerk. Want daar verzamelt hij zijn uitverkoren gemeente. Sarah. En daarom is het ook zo erg dat Lot wegging. Want Lot die zei eigenlijk, wat een kerkverlater. Kerkverlater al in het Oude Testament. En dan gebeuren er in het gezin van Abraham en Sarah, allerlei dingen. En Abraham is dus de wandelende boodschap van Gods genade. Hij is de drager van de belofte. En aan die drager van de belofte heeft God een vrouw gekoppeld, Sarah, dat is de moeder van Christus. Eenmaal zal uit dat nageslacht van Sarah, eenmaal uit dat vrouwenzaad zal dan die grote zalig maken, die Messias geboren worden. En zo zien we dan in Genesis 12 en 13 en 14 hoe God een drager van de belofte, Abraham, hoe God een moeder van Christus aanwijst, Sarah, en hoe God ervoor zorgt, ook in het land van de Canaanieten, die zeer moorddadig en zeer goddeloos leefde en zeer probeerde om Abraham te doden, zorgt dat die vlam, dat het licht blijft schijnen. Daar zorgt God voor. Er zijn zelfs in die lange reeks van Adam tot aan het Nieuwe Testament, tot op Lucas 2 vers 7, waar tenslotte die Messias wordt geboren, het woord is vlees geworden, zijn er zelfs dragers van de belofte geweest van het grote licht, die er zelf geen deel aan hadden. God gaat wonderlijke wegen soms. Achas bijvoorbeeld, koning van Israël, was een drager van dat licht. Want hij stond ook in die heilige linie van de belofte. Had er zelf geen deel aan. Dus we kunnen dat licht omhoog houden. We kunnen tot drager van die belofte worden. En er zelf geen deel aan. Zo erg kan het zelfs zijn met ons. Dat zijn wel hele ernstige boodschappen in de schrift. Maar u ziet dus in uw gedachten die lange lijn van die dragers komen. Begin bij Adam en zo gaat het hele Oude Testament door. Daaromheen geeft God profetieën, daaromheen geeft hij ceremonieën. Maar het gaat om die draag. Eenmaal komt die Messias. U ziet ook die lijn van die moeders. En nu komen we bij dat hoofdstukje 21. En hoe moet je dat nou lezen? Wat daarin staat is dus erg belangrijk, want Paulus heeft dit ook gelezen. De Heilige Geest legt dit aan ons uit. En dan staat er in vers 12, want in Isaac zal u zaad genoemd worden. Dat ziet u wel staan, hè? Kijk, zegt God bij de geboorte van Isaac en bij het opgroeien van Isaac. Abraham, ik heb dat tegen jou gezet, in uw zaad zullen alle geslachten des aardes gezegend worden. Maar dat gaat over op Isaac en niet op Ismaël. En nu zal ik mijn kerk bouwen rondom die grote lichtboodschap die ik in Isaac gestalte ga geven. En later weten we Isaac in Jacob. En weer later weten we uit Juda. Uit Tamar ook, hè, van Peres, dat is dan de volgende draad, werd uit Tamar geboren. God gaat wonderlijke wegen, onbegrijpelijke wegen ook.
En hier zijn we dus in hoofdstuk 21 aangekomen dat Isaac geboren is. Dat dus de eerste Abraham en nu de volgende, dat wordt Isaac. En later verbindt God aan Isaac Rebecca, een moeder van Christus. En het Isaac wordt aan Jacob en Esau geboren, de volgende drager. En nu krijgt zo'n geschiedenis hier uit Genesis 21 plotseling een heel ander karakter. Want in de voorbereidingen lees je natuurlijk wat commentaar. En je leest wat preken, wat meditaties. En wat dan opvalt, het is allemaal, ja, het is wel erg eigenlijk en toch wel zielig. Dat Isaac geplaagd werd en nou ja, zo gaat dat maar door. Totdat je die oude Calvijn er maar weer eens bij pakt. En gemeente, die werpt dan zomaar zo'n ontzaglijk mooi licht op deze geschiedenis. Want Calvijn zegt gewoon, het gaat hier over de kerk Gods. In het Oude Testament. En in die kerk Gods ontsteekt God het licht van zijn heil. En nu kunnen we dat licht aanvaarden, zoals Abraham en Sara, of we kunnen dat licht verwerpen. Zoals Hagar en Ismaël. En dan heeft de kerk de roeping om dat heel duidelijk ook te zeggen. Dat God zijn licht laat schijnen. Dat daar in de tent van Abraham de kerk, de levende kerk is. En dat er in die kerk levende leden zijn en dode leden. En dat die dode leden zich nu voortdurend ergeren aan die boodschap van het licht. En dat dat tenslotte zo ver gaat dat de Heere van de hemel zegt, dus niet Sara, maar een godspraak zegt, drijf de dienst maar uit. Het kan niet meer samen. Want God wil die lamp laten branden. Dat licht laten schijnen in deze verloren wereld. Het licht mag niet bevuild worden door degenen die uit de wet zijn. Zo zegt Paulus dat. Door lieden als Hagar en Ismaël. Ik hoop dat u enigszins begrijpt hoe we die geschiedenis gaan lezen. Hoe in ieder geval de apostel Paulus en de Heilige Geest deze geschiedenis in de Bijbel laten opnemen. Het is dus niet een verhaaltje van goede en slechte dingen en van plagerijtjes van jongens onder elkaar. Het is een boodschap van Gods heilsbelofte. En wil ik in de eerste plaats stilstaan bij de wonderlijke weg die God nou gaat met die beloofde Christus, met dat beloofde heil. En dat we hier dus te maken hebben met de Oud-Testamentische kerk, de vergadering van ware Christgelovigen. In het Oude Testament. Al die mensen die uitzien, die komen misschien naar het moment waarvan we lezen Lucas 2 vers 7 en zei, Bada, eerst geboren zoon. Wat staat er dan in dit gedeelte? Die wonderlijke weg die God gaat. Isaac wordt geboren. Abraham is de grote drager van de belofte. En dat gaat over op Isaac. En dat heeft Abraham gezien. Dat werd hem ook verteld van de hemel. In Isaac, ook in dit gedeelte. In Isaac zal u het zaad genoemd. Abraham, dat is het beloofde zaad. Hij is de schaduw van Christus die vooruit gaat. Eenmaal komt er dat geslacht de Christus wordt. En niet het Ismaël. En wat lezen we dan vervolgens? Ja, dan gaan we naar de geschiedenis. Vers 8. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Wat staat hier? Nou, Abraham, Isaac wordt groot door zijn moeder gevoed. Moeten we ook even bij stilstaan. Sara kreeg een kind. Op 90-jarige leeftijd. Er staat in Genesis 18 vers 11. Het was Sara opgegaan te houden naar de wijze der vrouw. Biologisch kon zij geen kind meer krijgen. Biologisch had ze ook geen borstvoeding meer. En toch krijgt ze dat kind. Hoe dat gegaan is een wonder. Gewoon een wonder. De verwekking en de geboorte van Isaac is een wonder. Hoe God dat precies gedaan heeft, vertelt de schrift of niet. God, de schrift vertelt dat het gebeurd is. De 90-jarige vrouw die opgegaan is, opgehouden te gaan, de vrouw wordt een kind geboren. En het kind wordt gesteend. Onthoud één ding, gemeente. Voor u, voor uw gezin, voor uw familie. Bij God zijn geen onmogelijkheden. Biologisch niet en geestelijk niet en weet ik wat meer niet. Bij God zijn geen onmogelijkheden. Een vrouw van 90 die geen biologische cyclus meer heeft, krijgt een kind. Dat is God. Bij ons zijn allemaal onmogelijkheden. Als je kijkt naar je kinderen, als je kijkt naar je nageslacht, als je kijkt naar wat de mens is, allemaal onmogelijkheden. Bij God zijn ze er niet. Hij is de God van het wonder. Hij is de God van het wonder in het tijdelijke en ook in het geestelijke. Hij hoeft maar te spreken en het is er en te gebieden en het staat. Dat is de God die wij eren en die wij kennen in de Bijbel. Moeten wij dan de middelen niet gebruiken? Stel iemand, echtpaar krijgt geen kinderen. Moeten ze, nou dan moeten we veel bidden, moet u vooral veel doen. En in de tweede plaats moet u naar het ziekenhuis gaan, naar de gynaecoloog die u kan adviseren. En vragen of God die middelen wil zegenen. Natuurlijk moeten wij de middelen gebruiken. Dat heeft Abraham ook gedaan. In zijn tijd de middelen die toen beschikbaar waren. Maar laten we nooit vergeten dat God de God is van het wonder. Die wonderen doet, op wonderen horen. En dat mag ons bewaren voor moedeloosheid, ook in onze tijd. God doet wonder. En daardoor wordt Isaac geboren. En dan gebeurt er iets, dat het kind gespeend wordt. De spenen betekent dat de borstvoeding ten einde was en dat zo'n kind dus zelfstandig kon eten. Dan werd er een feestmaaltijd georganiseerd in de tijd van Abraham. Waarom? Kijk, er zat toen veel kindersterften. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat een kind levend geboren werd. En als een kind al levend geboren werd, dan was het helemaal niet vanzelfsprekend dat een kind bij het ouder worden nog zou leven. Er stierven heel veel kinderen. En niet heel veel, echt heel veel. Ook al in hun hele jonge leven. Dat kon komen door ziekte. We hebben nou een virusziekte. Nou, dat had je toen ook volop. En als je zo'n virus had, dan was dat vaak dodelijk. Je had ook honger soms in het land. Dan had je geen eten voor de kinderen. Het moeder geen voeding meer. En dan stierven de kinderen ook. En dat hoorde bij het leven. Ik denk dat onze oudere generatie, en denk aan onze opa's en oma's, dat ook nog wel hebben meegemaakt. Hoe vaak een kind niet kon sterven en hoeveel gezinnen men ook niet wist van een kindje, een broertje, een zusje was overleden. Omdat al die geweldige medische middelen er niet waren die wij hebben. En daar kunnen we de Heer natuurlijk alleen maar dankbaar voor zijn. Maar desondanks, Isaac die groeit op en er wordt gespeend en er wordt een jongetje van een jaar of vier. En dan hield men een feestmaal. Om de Heer te danken dat hij tot hiertoe had geholpen. Want als je er eenmaal die 4 jaar ongeveer bereikt had, dan was de verwachting dat je zou voortleven werd groter. Daar was men blij om. Dat gebeurt hier in vers 8. Abraham maakte een maaltijd. Voor zijn knechten, Eliezer, kunnen we ons voorstellen. En misschien is anderen er ook nog wel bij geweest. Dat weten we verder niet. Melchizedek. En tijdens die maaltijd en daaromheen komt er iets openbaar, vers 9. Althans, dat is al gaande natuurlijk en dat is daarna ook gaande. En dan lezen we in vers 9 dat Abraham gebaard had dat Ismaël, de zoon van Hagar, spot. Ik heb u daarom net ook Galaten 4 voor gelezen en daar staat dat Isaac wordt vervolgd. Paulus gebruikt net een iets ander woord. Hij citeert ook uit een Septuaginta hier. Spotten wordt vervolgen. Spotten in negatieve zin dus niet zomaar iets wat vrolijk is. Nee, iets heel negatiefs. Iets afbrekends richting Isaac. En daarmee toont Esau, of toont Ismaël en Hagar, moeder van Ezo, en de jongen is een jaar of 16 oud op dit moment, dat hij dat eigenlijk niet accepteert, dat God dat licht ontsteekt in Isaac. En dat is het probleem. God heeft Abraham belofte gegeven. Die belofte gaat over van Abraham op Isaac. En God schenkt heil in deze wereld. En Hagar en Ismael zeggen nee. Die wijzen dat af. En dat laten ze in hun daden blijken. Dus er staat best iets heel ernstigs in dit gedeelte. Er staat iets wat we in de Bijbel heel vaak tegenkomen. Hier lezen we iets wat Kaïn deed toen hij zijn broer Abel vermoordde. Want Abel was een godvrezende man. En hij vermoordde hem. Hier lezen we iets wat we verderop in de Bijbel weer opnieuw tegenkomen. In de goddeloze Lamech. Die jongens doodslaat om een bult en die zich aan God nog gebod meer bekommert. Hier lezen we iets wat in de geboorte van de Heer Jezus voorkomt. In de goddeloze Herodes die de kinderen van Bethlehem liet vermoorden. En hier zien we het bij Ismaël. Hier lezen we hetzelfde wat er gebeurt in de baarmoeder van moeder Rebecca. Esau en Jacob. En Esau die Jacob al voor de geboorte wil doden. Want het was een enorme. En ze voelde dat in haar lichaam. En dat zien we nou hier weer opnieuw. God die zijn heil ontsteekt in Abraham. De nieuwe drager van de belofte wordt geboren. En de duivel is op de been. Om die jongen te vervolgen. U begrijpt zelf wel wat er gaat gebeuren als die twee jongens ouder worden. Isaac is wat jonger, 4 jaar, en Esau is 16, 17 jaar. Moeder Hagar stookt die jongen op. En moeder Sara ziet dat aan. En Sara, u weet het, heeft door het geloof dat kind gebaard. Dat staat in Hebreeën 11. U begrijpt zelf wel wat er gaat gebeuren als die twee jongens ouder worden. Het drama van Esau, van Kaïn en Abel. De vijandschap tussen Jacob en Esau. Als dit zo doorgaat in de tent van Isaac, dan vergrijpt Ismaël zich aan de jongen. Begrijpt u nu dat Sara zegt, drijf de dienst maar uit. Abraham, grijp in. Deed het Sara dat de hemel dat zegt? En dan komen we bij het eerste ding. Gods wonderlijke zorg. God bestuurt de mond van Sara. God leidt. En God zorgt ervoor. Dat Abraham, Isaac, Jacob, dat die belofte, ondanks al het woeden van de duivel, wordt vervuld. Hierin blinkt Gods trouw. Hierin blinkt Gods geduld. En hierin blinkt Gods genade. Dat de Heere zorgt, ondanks alles. God is een God van de onmogelijkheden. God is ook een God die ervoor zorg draagt. En hij alleen hoor. Dat straks het kind in Bethlehem ligt. Echt waar. Dan heeft de hele hel eeuwenlang geprobeerd om dat tegen te houden. En God zorgt ervoor. Hier ook in het huis van Abraham. In de levende kerk. Zeg. Nou brandt die lamp ook vandaag nog. Hè? In die geboren en in die gekomen zaligmaker. Hoort u nou bij Sara en Isaac of hoort u nou bij Hagar en Ismaël? Want die twee hebben zich de dood aan geërgerd. Nadat God die lamp daar liet branden. En Isaac aanwees als de drager van de belofte. Dan gaan we nog iets verder. Dan lezen we in vers 10 en vers 11. Dat Sara dat. We hebben net gehoord dat de Heilige Geest dat zegt, hè, in de schrift. Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon Isaac niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen de oorzaak van zijn zoon. Waar komen we hier nou tegen? Abraham, de vader aller gelovigen. Dus eerst zien we, God is de God die door de onmogelijkheid heen werkt. In de tweede plaats zien we dat God waakt over zijn heilsbelofte. En God alleen, hè? In de derde plaats. Sarah zet drijf uit. Calvijn noemt dat zelfs een godsspraak. Sarah ziet, als dat door elkaar gaat lopen, en als Hagar en Ismaël hier blijven, dan raken we de inhoud van die belofte kwijt. Dan wordt het een vermengd geheel en dan krijgen we een half heidense mengeling van de kerk. Dan wordt die kerk, dan gaat die lam niet meer helder branden. Op een gegeven moment vermoord of dood Ismaël Isaac. Sarah ziet dat. En Abraham. Dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen. Ter oorzaak. Hij ziet het niet. Hij merkt het niet. Dat kan natuurlijk uit vaderliefde zijn. Het was natuurlijk ook zijn zoon Ismaël. En Isaac. Maar hier zien we weer iets. In de geschiedenis. In de heilsbedeling Gods. Wat in de schrift voortdurend naar voren komt. Abraham ziet het niet. De discipelen zagen het ook niet, hè. Dat de Heer Jezus door lijden tot heerlijkheid zou gaan. En als Peter uitroept, gij zegt de Christus even laat zitten, zal u geen zins geschieden. Dus ook Gods kinderen kunnen met de beste bedoelingen de meest vreemde en de meest onbijbelse gedachten koesteren. Ze kunnen zomaar op een dwaalweg raken. Voorbeeld. Dominee, ik voel. Geloof en gevoel hangen zeer nauw met elkaar samen. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat er een waar geloof zou kunnen zijn zonder emotie, zonder besef van ervaring en gevoelens. Maar elk gevoel, gemeente, moet getoetst worden aan Gods woord. En een gevoel dat in strijd is met Gods woord, kan niet bestaan. Helaas kunnen we op dit punt geweldig dwalen. Toets uw gevoelens aan het woord, gemeente. Er is niks tegen gevoelens. Integendeel. Ze kunnen wel getoetst worden. Bij Abraham zien we hier dat hij het niet ziet. Dat er gaande in zijn gezin, in de kerk eigenlijk. En dan zien we dat dus ook vandaag nog een zekere blindheid ons kan bevangen. En dat we iedere keer weer opnieuw dat onderwijs nodig hebben uit de schrift. Zult u de schrift daarom ook lezen? De een zegt dit. De ander zegt dat. Die roept weer eens wat anders. En gemeente, wat is het een zegen, hè? Als je met alle twijfel dat woord van God weer open mag doen. En daarin leest. Het onderwijs van de hemel, dat kan helemaal tegen je gevoel ingaan, hoor. Maar dan staat het er wel. En dat ontroert. En dat geeft houvast. Kent u dat geheim ook? Dat je met alles geschud wordt. Dat je geen splinter meer overhoudt in jezelf. Dat het woord open gaat. Dat je met de dichter van Psalm 56 zegt, ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Daar ga je niet verkeerd mee, hoor. Dat is de weg die God aanwijst in de Bijbel. laat ik het nog dieper zeggen. Dat is de weg die de Heer Jezus is gegaan op het kruis van Golgotha. Wat is een allerdiepste verspatting. Allerhoogste aanvechting. Horen we naar de drieuurige duisternis een citaat zeggen uit Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Wat heeft de Heer Jezus staande gehouden in de drieuurige duisternis? Dat geloof op het woord van zijn vader. Diepe gedachte. Abraham was het hier even blind voor. En dan in de derde plaats. Maar, lees door vers 12. God zeide tot Abraham. We hebben Genesis 12 gehoord. De Heere zeide. Daar komt die stem van de Heer, die onderwijzende stem. Laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over de dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zeggen zal, hoor naar haar stem. Dan krijgt Abraham in vers 12 en 13 onderwijs. Hemels onderwijs. Ik heb er net iets van gezegd, zou ik ook nog heel veel van kunnen zeggen. Dat zien we in die geschiedenis van Abraham iedere keer weer opnieuw. Dat Abraham weer wegdwaalt. Dat Abraham weer struikelt. In het verwekken van Ismaël bijvoorbeeld. Dat de Heer elke keer weer opnieuw onderwijs geeft. En toen had Abraham natuurlijk nog geen Bijbel. Maar Abraham heeft levende stem van God gehoord. Net als op de Sinaï. Je hoorde Gods stem. Dat heeft hij onthouden. En daar heeft hij Isaac van verteld. Het gesproken woord van God. En dan komt de Heer weer opnieuw en hij spreekt. En dan wijst de Heer de weg. Wat Sarah zei Abraham, dat is niet door haarzelf bedacht. Dat is van mij. Die kerk wil ik zuiver houden. En die belofte van mij, die zal vervuld worden. En dat kan niet met Hagar en Ismaël erbij. Dus Sarah heeft gelijk. Indringende. Hele heftige boodschap voor de vader aller gelovigen. Zo is het ook vandaag nog gemeen. God spaart geen vlees en bloed. Van Abraham niet. Van al zijn kinderen niet. De Heer Jezus zei in Johannes 14. Ik leef en jullie zullen leven. Jullie ontvangen het leven der heerlijkheid. Zei hij tegen 11 mensen. 10 ervan zijn allemaal geëxecuteerd. Eentje zelfs met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Een ander werd op aarde zijn hoofd eraf geslagen. Jacobus. En zo zijn ze allemaal een strijdend en worstelend leven tegemoet gegaan. Waarvan wij zouden zeggen met onze huidige welvarend inzicht. Nou, dat moet je ook niet zijn. Want dan wordt het alleen maar erger. Ja, klopt. Maar er is een God in de hemel. Die is beloofd aan zijn kinderen. Jullie zullen leven. Niet het aardse. Niet een heel fijn tijdelijk leven. Maar het leven der heerlijkheid. Dat belooft de Heer aan zijn kinderen. En hij haalt ze er allemaal één voor één doorheen hoor. Om eenmaal hem te mogen grootmaken. Want ze zijn door hem de zaligmaker gekocht. En dan tenslotte nog één gedachte, die vonden we ook al in Genesis 12. Moeilijke boodschap, dus een vleeskruisigende boodschap. Ja, en dan hebben wij natuurlijk 100 argumenten om daar niet aan gehoorzaam te zijn. Weet je al in Genesis 12, toen God Abraham liep. Abraham had natuurlijk kunnen zeggen, ja... Ik ben oud, 75. En ik heb geen kinderen, dus ik heb ook geen oude dagvoorziening. En hier in Ur, daar heb ik toch mijn huis. En om nou naar dat land Kanaan, een land, oh God, ik weet de weg nog niet, dus even wachten nog maar. Dat zou heel begrijpelijk zijn. Dus niet gehoorzamen. Denk erom, gemeente. Als God iets zegt, niet gehoorzaam. Is heel begrijpelijk. Daar kun je zo 10 argumenten voor opsommen. Als God zegt kom, dan heb u zo 10 argumenten gereed liggen om daar niet aan te luisteren. En ik kan er nog wel 12 bij doen ook. Niet luisteren, niet gehoorzamen, is heel begrijpelijk. Dat vindt de duivel prima. En we beschadigen onszelf ermee. En we luisteren. Nou, dat is dan ook wel in het verlengde. Nee, dat is nou genade. En wat zien we hier in de tekst? Genesis 12 zagen we dat. En in Genesis 21 zien we het weer opnieuw. En dan staat Abraham de volgende morgen vroeg op. En dan zegt hij niet van ja, nou ja, kijk. Ik zal Eliezer zeggen dat hij Ismael goed in de gaten moet houden. En ik zal Isaac alle dagen bij me houden. Zodat ik dat goed opzicht over kan hebben. En dan stelt hij het nog eens uit en nog eens een jaartje uit. En dan talmt er nog eens een beetje mee en... Ja, het is toch zijn eigen kind. Nee. Dat is de volgende morgen goed. En straks in Genesis 22 wordt het nog eens herhaald. De volgende en onmiddellijk. Dat is de gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid. Bij Noach zien we dat hij ging die ark bouwen. In het Nieuwe Testament zien we het. De Heer Jezus zegt naar Levi, kom maar uit je tolhuis. En hij komt hoor. Hij laat heel zijn spulletjes en hij komt. Volg mij. En Abraham krijgt die opdracht, de vader af en hij doet het. Hoe moeilijk en hoe onmogelijk het ook is. Dat is nou de waarheid van het geloof. Daar staan die Israëlieten voor de Rode Zee, hè? En dan zit de farao achterop. Dan kun je geen kant meer op. Dan zit er voor die zee. En dan zegt God tegen me, wat bidt u nou tot mij? Zeg de kinderen dat ze voortrekken. Ja, maar Mozes, dat gehoorzaam gaan. Dan gaat hij. En de zee gaat open. Abraham. Hoe moeilijk. Hij gaat. En dat is de genade. Van dat beoefende geloof. Het geloof wat Abraham was geschonken. Dat kreeg hij handen en voeten. En zo krijgt dat geloof. Handen en voeten. In het leven van al Gods kinderen. Gun door geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Ik heb u ook dat geheim. De Heer van die gewillig makende genade geeft. Dat u zo zijn kerk leidt. Als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Nu ga ik nog naar mijn tweede gedachte. Maar eerst gaan we luisteren naar Psalm 46, het vierde vers. 46, vers 4. Gemeente, nu komen we toe aan vers 14b tot en met vers 21. En ik heb u net gezegd dat je zo'n stukje geschiedenis uit de Bijbel kunt benaderen in de zin van wat verdrietig voor Isaac en wat erg van Ismaël. En als we het zo benaderen, een beetje in de zin van verdrietig en erg en het zou toch anders moeten en laat de jongen nou toch zijn verstand gebruiken, een beetje een moraal, een beetje een moraalverhaal en zo, dan komen we natuurlijk met dit stukje wel heel erg in de problemen, vers 14b tot en met vers 21. En dan lees je het nog eens en dan denk je van ja, waren wel barre tijden toen, want dan lijkt het net alsof Abraham, Hagar, ook een wat zielige moeder, een fles wijn, een fles water geeft en een beetje brood en zegt, nou zie ik het maar uit verder. En bij een hoop verklaarders kom je dan ook tegen, de een die vertelt er dit van, de ander vertelt er dat van en ja, dan krijgen we allemaal een beetje een wat moeilijk uitleg. En dan eigenlijk, tenslotte stel je de vraag, waarom staat dit nou allemaal in de Bijbel? Want de Heilige heeft het nou niet over kunnen slaan. Nee, gemeente, staat het allemaal in de Bijbel, weet u waarom? Omdat wij dus niet dit moeten benaderen vanuit de zieligheid van Isaac en de ergheid van Ismaël. Maar dat wij dit moeten lezen als Paulus dat ons voordoet in Galaten 4. En dat hier dus door de Satan een aanval wordt georganiseerd op dat licht. En dat God die aanval afslaat. En dan gebruikt hij Sara voor. En hoe gaat God dan om? Met vijanden van zijn dienst. Hoe gaat God nou om? Niet met de duivel. Maar hoe gaat God nou om met arme mensen die het voorwerp zijn geworden van de Satan enzovoorts. Hoe gaat God daar nou mee om? Instrumenten van de Satan. Menselijke instrumenten. En dan lezen we in dit gedeelte toch een aantal dingen die we ons ter harte moeten nemen. In de eerste plaats. Inderdaad. Die instrumenten van de Satan, die menselijke instrumenten, Hagar en Ismaël, die kunnen niet daar in dat huis van Abraham blijven. Want als je dat gaat zitten mengen, dat zou op een gegeven moment, ja, dan zou, ik zei het net al, ik herhaal het nog maar even, Ismaël bijvoorbeeld, die zou kunnen vermoorden. Dus de Heere die bestraft dat. Zullen we daarom denken. Dat als wij ons verzetten tegen het licht en tegen het evangelie. Dat de Heere dan straffend op kan treden. Dat zien we de hele Bijbel door trouwens. Dat is een grote belangrijke lijn in de Bijbel. Dat de Heere de zonde van mensen bestraft. We kunnen denken aan Agab. Werd gestraft in zijn nageslacht. Onder andere ook de moord op Nabot en Izebel. We kunnen denken aan een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Denk aan Judas, die zichzelf verworgde. Ik zou zo nog een aantal voorbeelden kunnen noemen waaruit blijkt dat God geen ledig aanschouwer is. Ook hier niet. En als wij in zonde leven, in zonde volharden, dan zal de Heer dat straffen. Zonde en straf. Ik vertel dat natuurlijk niet uit een soort genoegen, dat ik dat nou fijn vind of zo. Wel om te waarschuwen. Vliet de zonde toch. Breek daarmee in ons leven. Laat dat voorbeeld van Hagar en Ismaël ons tot waarschuwing zijn. God is geen ledig aanschouwer. Tweede plaats. Het is een stukje lezen. Dan zie je die twee mensen daar gaan. Hè. Ze gaan naar het zuiden. Abraham heeft ze een zak water meegegeven. Voor een dag of 3, 4. Eten meegegeven. Niet een hele karavaan. Maar net genoeg om bijvoorbeeld in Egypte te komen. Dat doet Hagar niet. Ze blijft daar onderaan Israël. Ze blijft daar dus een beetje in Berzeba, een beetje in de buurt van Abraham hangen. Dat was niet de bedoeling. Want je zou zomaar kunnen indenken dat als het daar blijft hangen onder aan Kanaan, dat het dan weer in de buurt komt van de tent van Abraham en dat die vermenging weer optreedt. Dus Ismaël moet weg. Want God wil die lamp helder laten branden. En die lamp moet niet vermengd worden met allerlei verkeerde lichten enzovoorts. En Sarah blijft er, of Hagar blijft er een beetje hangen. En dan dwingt God als het ware om haar weg te gaan. En tenslotte komt ze van honger en dorst om. En die jongen ligt daar. We kunnen het allemaal ons voorstellen. Allemaal gevolg dus van eigen zonde. Want had Hagar, had Ismaël dan maar gebogen, dan was er ook voor hen echt wel een plaats in die tent van Abraham. Hadden ze nou ook maar blij geweest dat hij zalig maakt en dat God zijn belofte realiseert. Dan was er ook voor hen echt wel ruimte in die tent van Abraham, natuurlijk. Eliezer was daar en er waren knechten van Abraham, was er ook voor hen wel plaats. Maar omdat ze zich verzetten, actief verzetten, en daarom moeten ze weg. Er mag geen vermenging optreden. Die kerk moet zuiver blijven. Daarom straf in de tweede plaats. Dan zien we die oneindige geduld van God weer. De Heer Jezus heeft ons later in de bergreden aan herinnerd. God laat zijn zonlicht opgaan. Over bozen, over goeden. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We zouden er toch niet aan moeten denken dat iemand die ons huis in de brand steekt, onze kinderen molesteert, ons alle dagen dwars zit, dat we zo iemand bijvoorbeeld nog zouden helpen door hem geld te geven of door hem voedsel te geven of weet ik veel. Nee, we zouden het inderdaad wel terecht vinden en heimelijk nog wel een beetje onze handen erover wrijven dat hij nou eens zijn verdiende loon krijgt. Zo is een mens. Nou, doe God. Die twee mensen die het nou op zijn eigen Christus hebben gezien en vermunt. Gaat God die twee mensen opzoeken. Hij opent die ogen van Hagar voor die waterfontein. En de Heer waakt ook over deze mens. In tijdelijke. Is wat. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. De winocide is de voorbeelden van Gods goedheid. De Heer zorgt voor zijn kinderen, maar zorgt ook voor mensen. Dat kun je duidelijk lezen. Ismaël, God hoort, betekent dat. Nee, echt gemeente. De wereld kan zich over God niet beklagen. En wij kunnen ons over God niet beklagen. Niemand kan zich over God beklagen. Het enige waarover we klaar zijn, is over zelf. Want wij hebben gezondigd. En de twee mensen door de woestijn komen, dat komt door hun eigen opstandigheid en verkeerdheid. En daar in die woestijn zoekt God ze op. Geef ze eten, geef ze drink. En verderop in de Bijbel lezen dat Ismaël, hij krijgt een vrouw en hij krijgt 12 zonen. Dus God heeft zo geweldig voor Ismaël gezorgd. In tijdelijk opzicht. Gemeente, doet God nog? En waarom nou eigenlijk? Waarom zitten we hier nou nog en luisteren thuis mee? En waarom zorgt de Heer nou nog voor mens? Paulus zegt in Romeinen 2 vers 4. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, niet wetende dat de verdraagzaamheid, langmoedigheid en goede tieren het Gods u tot bekering, u de tijd geven om u te bekeren. Lees maar na in de kanttekening, staat erbij. Dus God is nog goed voor mensen. Ook zonder, ook mensen die zijn toren verdienen en die dragen. Die wandelt hij na, ook vanmorgen nog. Zit een Ismaël in de kerk? We hebben uw boterham vanmorgen gekregen van God hoor. Zitten we thuis mee te luisteren? Dan geeft de Heer ons nog de middelen dat we zijn woord mogen horen. Want het enige wat we verdiend hebben door de zonde is dat hij ons wegstort en dat van heel ons land niks meer overblijft. Dat hebben we verdiend. En alles wat we meer krijgen, het is een gunst waarmee God beoogt ons tot bekering te brengen. Heb je het zo wel eens leren zien? Of hobbelt u gewoon door? Het is maar komen dan 12 zonen. En die 12 zonen die gaan het Arabisch Schiereiland bewonen. En dan wil ik nog een derde ding zeggen. Dit is pas Gods straf. In de tweede plaats Gods goedheid. Want de Heere was met de jongen, vers 20, u ziet het letterlijk staan, en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn. De Heere was met de jongen, Ismaël. En wat in het Oude Testament daar niet gebeurd is, hè? Dat zien we op de Pinksterdag in vervulling gaan. Want er staat in de Bijbel, Cretenzen en Arabieren, Handelingen 2. Dat zijn de nakomelingen van Ismaël. Een eeuw later heeft God ook onder de Arabieren op het Arabisch Schiereiland zijn heerlijke heil doen klinken. En dan laten we Ismaël en Hagar maar liggen. Maar ook uit dat nageslacht hè, zullen er straks binnenkomen. En Israël worden ingelijfd. Dat gaat gebeuren als die persoon van de heiland er is. Als die geest wordt uitgestort, dan komen ze ook uit die Arabische wereld. Tot op de dag van vandaag. En tellen als in Israël ingelijfd. Dit staat ook in de geschiedenis van de Bijbel. Om ons te vertellen wat God in het toekomende zal gaan doen. En dat hij ook onder de volkeren. De discipelen de boodschap leren, ga dan heen, onderwijs al de volken. Ook onder deze volken. Zich een heerlijke naam zal maken. En straks, als dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Dan zullen daar komen de nakomelingen van Isaac. De nakomelingen van Ismaël. De nakomelingen van, ik denk zelfs Esau. Want er zal een gebaande weg zijn, staat er in de schrift, Jesaja 19, van Babel tot aan Egypte. En er zal een altaar staan in Egypteland, voor de levende God. Vanaf de Pinksterdag zal de Heere, tot op de dag van vandaag in die donkere wereld van de islam, zijn koninkrijk bouwen. En dat mag ons aansporen, om van die grote God aller genade, nooit gering te gaan denken. Gemeente, die heilsboodschap en die, dat licht van Gods genade heeft daar geschenen in de tent van Abraham. En die belofte ging over op Isaac. En Ismaël en Hagar hebben zich daaraan geërgerd. Is dat uw plek? Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou gij sterven? Het is nog het heden der genade. De Heer is nog geduldig met u. God wandelt u na. Zoek toch de Heere en leef. Misschien bent u wel eens in de war. Nou, Abraham was ook in de war. Dat hebben we ook in het hoofdstuk kunnen lezen. En Gods kinderen zijn regelmatig in de war. De christenreis van Bunyan tekent op iedere keer die christen. Dan is hij daar weer van de weg afgedwaald. En dan is hij daar weer van de weg afgedwaald. En de Bijbel tekent ons Bijbelheiligen. Die voortdurend struikelen. Maar blijft dan niet liggen. Zoals we vanmiddag in de doopformulier zullen horen. Dat moeten we blijven liggen. In de ellende, in de verlorenheid, maar dat we ons weer oprichten, die stem van God gaan horen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. En heb u door genade iets van dat wonder mogen zien en ervaren. En eindigen we niet in Isaac. Eindigen ook niet in Abraham. Maar het eindigen in hem. In de volheid des tijds werd geboren. Die God de Vader is beloofd. Die is gekomen in deze wereld. De zaligmaker, de Christen der Schriften. En hoe meer betekenis hij nou krijgt. En hoe meer we van hem mogen leren en aanschouwen. Dus te minder blijft er van u en van mij over. Dus tenslotte genade. En genade alleen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Slot, luister nog naar Psalm 48, het zesde vers. Hef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.